Het thema, het tweede uur, eenzaam maar niet alleen. We willen het hebben over, ik noem het maar even, het effect van het geloof in de Heer Jezus. De Heer Jezus die in Gods woord, en we zullen het vers straks ook lezen, wel een steen des aanstoots en een rots der ergernis genoemd wordt. Ja, als iemand religieus is en graag filosofeert over hoe dingen zouden kunnen zijn, dan hebben mensen daar vaak niet zo moeite mee. Want ja, het zou zo kunnen. Ja, weet je? Dat is niet zo moeilijk. En als je dan ook nog een beetje wereldgelijkvormig bent, nou, dan heb je al gauw veel vrienden. Dan wil dat allemaal wel. Maar als je dan de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser leert kennen, en niet alleen hem leert kennen, maar ook nog de stap neemt om een discipel te willen zijn, oftewel hem daadwerkelijk wil volgen en dienen, bij zijn woord te willen blijven daardoor, ja, dan kom je erachter dat de wereld een vijand is van God. Dan ga je achterkomen. Vroeg of laat. Ik denk eerder vroeg. Jacobus 4 vers 4. Als je de tekst erbij wil zoeken, kun je dat vinden in Jacobus 4 vers 4. Weet je, mensen hebben het niet zo op dat woord van God. Wel in de zin van, als je zelf mag bepalen wat er staat, hè? Dat je 20 vertalingen naast elkaar legt en daar je eigen variant nog naast zet, nummer 21. Dat willen mensen wel. Maar het woord van God dat absoluut is. Mensen willen niet buigen voor de Heer. Maar ze willen zelf bepalen hoe ze geloven. Ze willen zelf bepalen hoe ze de Heer volgen. Het eerste uur hebben we daarover gehoord, hè? Wat goed voelt. Daar gaan veel mensen van uit. Nou, en dat geldt dus ook heel veel voor mensen die zich christen noemen. Nou, die vijandschap, die kun je als gelovige vaak heel duidelijk merken. En we gaan daar een aantal versen van lezen in 1 Petrus. 1 Petrus 2, vers 7 tot en met 10. Ja, en daar kom je dat tegen. 1 Petrus 2, vers 7 tot en met 10. En in die verse lezen we, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Nou, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan is hij je dierbaar. Dan is hij je dierbaar. Maar ja, anderen ergeren zich aan hem. En dat heeft er vaak mee te maken, we hebben dat hier ook gelezen. Je merkt dat ze zich stoten aan het woord. Ze stoten zich aan het woord. Het woord van God. En dat hoort dan vaak maar al te duidelijk. Vrienden verlaten je. Vrienden verlaten je en het hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Vrienden je verlaten hoor. Integendeel. Ja, als je uit de wereld komt. Iemand die net tot bekering is gekomen. Allemaal wereldse vrienden heeft. Als je die het evangelie vertelt. Dat er alleen redding is in Jezus Christus. Ja, dat kan tweelei effecten hebben. Ik bedoel, enerzijds, je hebt het evangelie verteld. Nou, die wereldse vrienden krijgen dus de gelegenheid om tot bekering te komen. Anderzijds is vaak het effect. Die is gek geworden. Ja, en dan trekken ze zich terug. Het is niet meer zo gezellig om dan samen iets te gaan doen. Dus het helpt je om andere vrienden te gaan zoeken. Die gelijkgestemd zijn, die niet verleiden. Maar ja, je ziet natuurlijk ook wel dat mensen die wel naar een kerk gaan, maar vervolgens de Heer Jezus werkelijk leren kennen en leren dienen, door de andere mensen in die kerk in de steek gelaten worden. En mensen die wel religieus zijn, stoten zich ook aan het woord van God. Maar als je daar jaren bent geweest en daar contacten hebt, kan dat heel lastig zijn. Het wordt natuurlijk nog lastiger als het nog dichterbij komt. Er is een heel groot verschil tussen een wederom geboren gelovige en een religieuze of ongelovige. Dat laat de Heer in zijn woord gewoon heel duidelijk zien. En daarom zegt de Heer ook, trek geen ongelijk juk aan. We gaan de versen nu niet opzoeken, maar wil je het nazoeken, dan kom je dat tegen in 2 Korinthe 6 vers 14 en 16. Trek geen ongelijk juk aan. Dus ook voor de jeugd is dat ook heel belangrijk. Zoek een wederom geboren partner. Maar wat als je gered wordt? Je bent getrouwd, maar wat als je gered wordt en je partner niet? Wat als je tot levend geloof komt? Als je gered wordt, als je tot levend geloof komt. Ja, je partner niet. Nou, je ziet heel vaak, dat kom je heel vaak tegen. Ja, dat dat tot strijd leidt. En ja, dat dat moeilijk is. Dat dat tranen kost. En soms kun je dan als christen eenzaam voelen. Alleen. Nou, vandaag willen we daarbij stilstaan. Enerzijds willen we wat voorbeelden uit de schrift bekijken. Om te zien dat Gods woord inderdaad scheiding brengt tussen de wereld en de gelovigen. En dat die scheiding ook gewoon tastbaar is. Het is er gewoon. En dat geeft misschien, door die voorbeelden te bekijken, geeft misschien herkenning. En juist daardoor een stukje troost. Maar ook geeft de Heer een belofte. Waar je dus als kind van God aan vast kunt houden. En dat geeft dan niet alleen troost, maar ook vooruitzicht. Nou, toen de Heer Jezus op aarde kwam, geloofde in elk geval een deel van zijn eigen familie niet in hem. In Johannes 7 vers 5, daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Johannes 7 vers 5. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Dat is een kort vers, maar wel heel duidelijk. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Na de Heer Jezus had Maria van Jozef andere kinderen gekregen. De Heer Jezus had dus onder andere broers, halfbroers eigenlijk, hè, want de Heer Jezus was niet uit Jozef, maar uit de Heilige Geest. Maar die broers, die geloofden hem dus niet. Nou, en dan moet je eens kijken wat er in Markus 3 vers 21 geschreven staat. Markus 3 vers 21. En als degenen die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Dit gaat over de Heer Jezus, hè? Er werd van de Heer Jezus gezegd, hij is buiten zijn zinnen. En wie zeiden dat? Die hem bestonden. Nou, dat betekent ook wel die van de zijnen waren. Het gaat om zijn bloedverwanten, oftewel zijn familie. Zijn familie zei, hij is buiten zijn zinnen. En ze wilden hem stoppen in hetgeen hij deed. Dat gaat verder, zijn vijanden, Markus 3 vers 22, maar je komt het ook in Johannes 10 vers 20 tegen. Zijn vijanden zeiden dat hij door de duivel bezeten was en daarom uitzinnig was. Nou, ondanks dat, als je de evangelie leest, dan kom je tegen dat de Heer best veel volgelingen had. Hij had best veel volgelingen die ook discipelen genoemd werden. Maar ja, dan komt toch dat moment dat de Heer spreekt over het brood des levens in Johannes 6. Johannes 6 vers 60, dan lees je dan het gevolg. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden, hè, dat is woorden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Eigenlijk graven ze aan, we kunnen niet naar die woorden luisteren. Het is hard. En het gevolg is, vers 66, van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dus velen die zich notabene discipelen noemden, verlieten de Heer Jezus. Nou, en dan in de verse erna lees je dat de 12, zijn 12 discipelen, dat die bleven. Maar dat betekende nogal wat. Er gingen er nogal weg, zeg maar. Maar uiteindelijk op het zwaarste moment voor de Heer Jezus, werd hij ook door de 12 verlaten. Kijk maar in Matteüs 26, vers 56. Matteüs 26, vers 56. Doch dit alles, hè, dat is midden uit zeg maar, de lijdensgeschiedenis. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen hem verlatende. Alle discipelen, staat daar, vluchtten van hem weg. En zelfs daar bleef het niet bij. Want uiteindelijk betekende de kruisdood van de Heer Jezus, waarmee hij ook jouw zonde op zich nam, dat hij als mens door de Vader verlaten werd. Aan het kruis riep de Heer Jezus immers, Matteüs 27, vers 46, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Heer Jezus werd totaal verlaten. Om voor jou en mijn zonde aan het kruis te kunnen sterven. En dan zegt de Heer Jezus, zei de Heer Jezus in Johannes 15, vers 20. Dat was vlak voordat hij zou gaan lijden en sterven. Of lijden deed hij eigenlijk al, maar voordat hij die lijdensweg inging om te sterven. Zei hij tegen de discipelen in Johannes 15, vers 20. Gedenkt het woord dat ik tot u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Met andere woorden, als kind van God moet je er eigenlijk niet van staan te kijken als je hetzelfde overkomt als wat de Heer Jezus meemaakt. Op de een of andere manier zul je te maken krijgen met vervolging. Nou, dat werd al duidelijk toen de Heer Jezus nog op aarde was. En daarvoor bladeren we naar Johannes 9. In Johannes 9 komen we de geschiedenis van de blindgeborene tegen. De blindgeborene werd door de Heer Jezus genezen. En ja, dat deed de Heer Jezus op de Sabbat. Dat kun je lezen in Johannes 9, vers 6, vers 7 en vers 14. Toen de fariseeën dat hoorden, toen gingen zij die blindgeborene, die genezen was, gingen ze ondervragen. Want ja, ze wilden hem niet geloven dat hij blind geweest was en dat hij weer kon zien. Dus omdat ze hem niet geloven, gingen ze ook, vers 18, zijn ouders ondervragen. En dan lees je in dat gedeelte dat die ouders wel getuigden van zijn blindheid, maar ze durfden niet van zijn genezing te getuigen. Want staat er in Johannes 9 vers 22, laten we dat vers samen lezen. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. En die ouders waren bang. Ze waren bang om buiten het religieuze systeem geplaatst te worden, om verworpen te worden door mens. Dat is wat je daar leest. Nou, die fariseeën die bleven vervolgens maar vragen hoe de Heer Jezus nou die man genezen kon hebben. Dat blijkt uit vers 26 van Johannes 9. En toen antwoordde hij in Johannes 9 vers 27, hè, die man die genezen was, die antwoordde toen. Hij antwoordde hun, ik heb het u al reden gezegd. En gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Mooi, hè? Je begrijpt, gezien wie die fariseeën waren. Nou, je kunt het je voorstellen, stoom uit de oren, helemaal wit heet die gasten. Wit heet. En in hun woede zeiden ze onder andere, Johannes 9 vers 29, tweede deel van dat vers, maar deze, hè, verwijzend naar de Heer Jezus, weten wij niet van waar hij is. Zij wisten niet waar de Heer Jezus vandaan kwam. Vandaag de dag. Ik kan niet laten om even een heel klein zijstapje. Ik heb wel eens wat verteld over die MBV studiebijbel. Waarin ze letterlijk zeggen dat de Heer Jezus ongrijpbaar is. theologen vandaag de dag kennen de Heer Jezus ook niet. Zie je de parallellen naar vandaag de dag? Nou. Ze wisten niet waar hij vandaan kwam. Ja, en dan, als je dan vers 30 tot en met 33 leest, dan volgt zo'n geweldig stukje getuigenis van die man die genezen is. Vers 30. De mensen antwoordden en zeiden tot hen, hierin is immers wel wat wonders. Dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Hij schaamde zich niet dat hij door de Heer Jezus genezen was en getuigde er gewoon van. Nou, en de consequenties, je kunt het al raden. Vers 34. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Ze wierpen hem uit. Ga jij maar weg uit de synagoge. Wij willen jou niet. En het mooie is dat je dan leest dat de Heer Jezus deze man niet in de steek liet. Hij zocht hem juist op. En hij vroeg hem naar zijn geloof. Dat lees je in vers 35 van Johannes 9. Waarop die man onder andere getuigde in vers 38. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Dit is een geschiedenis, hè, die speelde voor het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Maar hoe mooi kun je hier dingen van leren? Hoe mooi zie je de parallellen met vandaag de dag? Weet je, de mensheid, het vlees, noem het maar op, zit exact hetzelfde in elkaar. Dus je ziet dezelfde dingen. De Heer heeft dit ook niet voor niets in zijn woord opgenomen. Nou, het antwoord van de Heer Jezus, hè, op dat getuigenis, vers 39. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. Die blindgeborene was fysiek blind en werd fysiek genezen. Maar die fariseeën die fysiek konden zien, die waren geestelijk blind. En dat speelt dus vandaag de dag net zo. Nou ja, die mensen kunnen je heel lastig maken. Ze kunnen je zelfs buiten hun religieuze systeem zetten, buiten sluiten. Denk maar aan de reacties van mensen die kerkelijk opgegroeid zijn, als kindje gedoopt zijn, en dan tot werkelijke wedergeboorte komen en daarachter komen, maar kinderdoop, besprenkeling, hè, het heet wel doop, maar waterdruppeltjes heeft helemaal niks met dopen te maken en zich laten dopen. Nou, ik zelf ken uit familiekringen reacties, maar ik denk dat velen van ons dat wel weten, dat daar heel heftig op gereageerd wordt. Als mensen die stap nemen. Onbegrip, boosheid. Maar ondanks dat die wereld zo reageert, zie je dat de Heer Jezus in dit gedeelte laat zien dat hij niet in de steek laat. Hij laat je niet in de steek. We zullen daar straks nog wat verser van lezen. Een ander voorbeeld van iemand die te maken kreeg met reacties van mensen is de apostel Paulus. Paulus had in verschillende situaties meegemaakt hoe de verkondiging van het evangelie tot de opstand leidde. Bijvoorbeeld toen hij gevangen genomen werd. Daarvoor bladeren we naar Handelingen 21. En toen hij gevangen genomen werd, mocht hij op een gegeven moment voor de Joden een verdedigingsrede geven. En dan lees je in Handelingen 21 vers 40, nadat het overigens heel onrustig is geweest, lees je dat het stil is. Er is grote stilte, staat er in vers 40. En dat ging net zo lang goed, Paulus die ging die reden geven, dat ging net zo lang goed totdat hij in Handelingen 22 vers 21 vertelde dat de Heere tegen hem zei, Handelingen 22 vers 21, en hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Paulus noemde dat de Heere hem tot de heidenen zou zenden. Nou, en dat beviel de Joden niet en toen ontvlamde de boel. Kijk maar in vers 22. Zij hoorden hem nu tot dit woord toe en zij verhieven hun stem, zeggende, weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Eén woordje hoeft soms maar genoeg te zijn voor zulke reacties? Paulus werd gevangen genomen. Zo werd Paulus ervan beschuldigd, Handelingen 24 vers 14, dat hij bij een sekte zou horen. Handelingen 24 vers 14. In zijn ook verdedigingsreden tegenover de stadhouder Felix, zegt hij onder andere de volgende woorden. Handelingen 24 vers 14. Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Nou, daar kun je twee dingen uithalen. Punt 1. Hij werd beschuldigd dat hij van een sekte was, hè, want ja, dat noemt hij. Zij noemen dat een sekte. Maar hij reageerde daar dus op door eigenlijk te zeggen, ik zeg het even in eigen woorden, hoezo sekte? Ik geloof simpelweg datgene wat God gezegd heeft. Ik geloof alleen maar de woorden van God. Die jullie met je eigen ogen, ik voel even in hè, nu. Die jullie met je eigen ogen in dat boek zelf kunnen lezen. Die woorden geloof ik. En daar heb je het, de woorden van God leiden tot verdrukking. Wil je Matthäus 13 vers 21 bij opzoeken? Ja, die woorden geven eeuwig leven. Ja, die woorden geven eeuwig leven. Die geven je vrijheid in Christus. Maar de mensen die woorden niet goed gezind zijn, zijn vijandelijk. Wat leidt tot verdrukking. En dat kan er dus zelfs toe leiden dat je vrienden je in de steek laten. Kijk maar wat Paulus schreef in 2 Timotheus 4 vers 16. 2 Timotheus 4 vers 16. En dan moet je even beseffen dat we het hier niet meer hebben over de wereldse vrienden, maar dat we het hier hebben over Paulus die in de dienst stond, medearbeiders had. En dan zegt hij in vers 16 van 2 Timotheus 4, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Net als de Heer Jezus werd Paulus verlaten. Gaan we terug naar de Heer Jezus. We zagen hoe zijn aardse broeders hem niet geloofden. Hoe zijn bloedverwanten zeiden dat hij buiten zinnen was. We zagen hoe hij verlaten werd, zelfs door zijn nabije vrienden, hè, de twaalfen. Maar we zagen ook, en dat was nodig in zijn lijden, zijn sterven, om ook jouw zonde weg te kunnen dragen, ook mijn zonde weg te kunnen dragen, dat hij uiteindelijk zelfs door de Vader verlaten werd. Nou, de verse Hebreeën 13, vers 11 tot en met 14, gaan over zijn lijdensweg. En laten we die verse lezen. Hebreeën 13, vers 11 tot en met 14. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Wat Hebreeën 13 vers 11 zegt, Hebreeën 13 vers 11 over die dieren die bloed voor de zonde gedragen hebben en waarvan de lichamen verbrand werden buiten de legerplaats, is een verwijzing naar de oudtestamentische offers, waarvan je bijvoorbeeld in Exodus 29 vers 14 het volgende leest. Laten we dat wel even doen. Want dat geeft een heel duidelijk beeld van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Exodus 29 vers 14 gaat over de offers. En dan staat er maar, het vlees van de var en zijn vel en zijn drek zult gij met vuur verbranden buiten het leger. Het is een zondoffer. Alles wat niet voor het zondoffer op het altaar gebruikt kon worden, werd buiten het leger verbrand. En zie je dat dan staan, dat onder andere de drek werd buiten het leger verbrand. De Heer Jezus werd buiten het leger, buiten de stad, buiten de poort gekruisigd. Als drek. Maar dat niet alleen. Als iemand melaats was, dan ja, moest hij onrein, onrein roepen als hij er aankwam, want dan kon iedereen wijken. Dat staat in Leviticus 13 vers 45. Maar een melaatse mocht ook niet in het leger zijn. Leviticus 13 vers 46 laat zien dat een melaatse buiten de leger, en toen ze dus in een stad gingen wonen, buiten de stad moest verblijven. Leviticus 13 vers 46. Al de dagen in de welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij zal alleen wonen. Buiten het leger zal zijn woning wezen. Nou, wanneer je de Heere gelasterd had, stond daar onder de wet de doodstraf op. Weet je waar die doodstraf voltrokken werd? Leviticus 24 vers 14, die doodstraf werd voltrokken buiten het leger. Buiten het leger. Dus de Heer Jezus droeg de zonde van de hele wereld. Hij was daardoor onrein en stierf buiten het leger. Hij stierf buiten de stad. Nou, dat is waar Hebreeën 13 vers 12 naar verwijst. Als je daar leest, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Maar zoals gezegd, de Heere leed vervolging. Zo zal ook jij als kind van God op de een of andere manier met vervolging te maken krijgen. Ja, en wat zegt de Heere dan? Draag dat. Draag zijn smaadheid. Kijk maar, Hebreeën 13 vers 13 en 14, daar lees je dat eigenlijk in. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Hij heeft voor jou smaadheid gedragen en dan is dus de vraag, wil jij zijn smaadheid dragen? En niet om behouden te worden, maar wel om hem te volgen. Maar dus ook, wil jij buiten de legerplaats gaan? Buiten wat de wereld als vertrouwd geeft, buiten de religieuze systemen die Gods woorden verwerpen. Durf je daar afstand van te nemen? Durf je de Heere daadwerkelijk te volgen? Durf je hem te dienen? En durf je dan dus de smaadheid, het feit dat ze je daarom uitlachen, durf je dat op de koop toe te nemen? En ja, ik noemde het al, we zoeken nog eenmaal Johannes 15 vers 20 op. Meestal is dat gekoppeld aan het woord, aan Gods woorden. In Johannes 15 vers 20 hebben we namelijk gelezen. Gedenkt het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar als ze zijn woord niet bewaard hebben, kom je terug bij het eerste deel van het vers, dan zullen ze ook jouw woord niet bewaren. En dat leidt meestal tot een vorm van vervolging. Dat is de consequentie. We zagen hoe mensen van de Heere notabene zeiden dat hij buiten zijn zinnen is. Pak hem, houd hem vast, want hij is buiten zijn zinnen. We zagen hoe iemand die hem geloofde uit de synagoge geworpen werd. Maar ook hoe één woordje verkeerd kan vallen. Als men Gods woorden niet serieus wil nemen, hoeft één woordje soms maar voldoende te zijn. Bam. Weg met hem, weg met hem. Het is niet waard dat zo eentje leeft. Ja, en dat kan dus tot lastige situaties leiden. Vrienden die weggaan. Ouders die je veroordelen. En ik noem even een extreme situatie wat wij hier in het Westen vaak niet kennen. Ik denk meestal niet, maar misschien tegenwoordig wat meer. In moslimlanden zie je wel dat ouders hun kinderen doden wanneer een kind de Heer Jezus aanneemt. Je ziet af en toe die berichten voorbij komen. Dan bekeren ze zich tot de Heer Jezus. Dan hebben ze de islam de rug toegekeerd. En worden ze vermoord. Nou, dat extreme kennen we hier in het Westen, voor zover ik weet, niet zo. Maar ja, dat neemt niet weg dat er hier ook allerlei manieren zijn waarop mensen genegeerd kunnen worden. Ik noem maar even een dwarsstraat. Omdat ze tot geloof zijn gekomen. Of een partner. Die vindt dat jij wel buiten je zinnen bent. Maar tot allerlei vervelende situaties strijd, verwijdering, noem maar op, kan leiden. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daar dan mee om? Nou, de oproep van de Heere luidt, we hebben het gelezen, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dus je kunt je ertegen verzetten. Dat heeft geen enkele zin. Als jij een kind van God wil zijn en je wil hem dienen, ja. Accepteer het. Accepteer dat het zo is. En weet je wat dat is? He, ondanks dat we hier, ik noemde net het voorbeeld uit die moslimlanden, maar hier die geloofsvervolging zo niet kennen. Is dat wat je dan meemaakt wel een stukje lijden voor de Heere? Dat is een stukje lijden voor de Heere. Laten we Lucas 6 vers 22 opzoeken. In dat vers lezen we, zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen, om des zoons des mensen wil. Als je dat alles aandoen, alleen maar om de woorden van de Heere, ja weet je, dan is dat lijden voor de Heere. En wat hebben we gelezen, wat zegt de Heere dan? Zalig zijt gij, zalig zijt gij. Toen de discipelen in, dat is een mooi voorbeeld daarbij, toen de discipelen in Handelingen ter verantwoording geroepen werden, voor de Joodse raad, toen werden ze, Handelingen 5 vers 40, onder andere zelfs gegeeseld, omdat ze in de naam van Jezus gesproken hadden. En kijk hoe de reactie was in Handelingen 5 vers 41. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. Nou moet je je voorstellen, ze waren net gegeeseld, maar ze gingen er weg en ze waren blij. Blij omdat ze voor de Heere mochten lijden. Nou, dat is iets wat wij hier in het Westen niet zo kennen. Maar probeer daar eens over na te denken. Goed, dan hebben we het over dat lijden voor de Heere. Dan moet je alleen wel afvragen. Is dat lijden? Is dat ook echt lijden voor de Heere? En dat heeft dan te maken met je getuigenis. Is jouw getuigenis goed? Ik geef een beetje een extreem voorbeeld, maar dat is even om het gewoon duidelijk te maken. Als jij iemand wel eens even duidelijk wilt maken dat hij nu zijn mond maar eens even dicht moet houden, en dan geweld toepast om de mond letterlijk te snoeren. Nou, dan voel je aan dat dat geen goed getuigenis voor de Heere is. Want als jij geweld gebruikt, ga je als antwoord, actie vraagt reactie, ga je geweld terugkrijgen. Zo werkt het vaak. Dus als je daarop strijd krijgt, ja, is dat heel gewoon je eigen schuld. Dan heb jij die strijd veroorzaakt. Dan is dat geen lijden voor de Heere. Nou, versen die daarbij passen, 1 Petrus 4 vers 15 en 16. 1 Petrus 4 vers 15 en 16. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Ik noemde onder andere de strijd die je wel hoort, die er is tussen echtgenoten. Omdat de een de Heere heeft leren kennen en de ander niet. Dan zijn er twee situaties. Je hebt de vrouw die een ongehoorzame of ongelovige man heeft. En je hebt een gelovige man die een ongehoorzame of ongelovige vrouw heeft. Bij beide wil ik heel kort even stilstaan, omdat de schrift daar ook wel iets over zegt, namelijk in 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. In 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 6, dat gaat over de situatie dat de vrouw de Heere heeft aangenomen, maar dat de man ongehoorzaam is. Wil ik er meteen bij zeggen, er wordt gesproken over een ongehoorzame man, dat hoeft niet eens te betekenen dat die man ongelovig is. Dat kan een man zijn die zich gewoon niet houdt aan Gods woord. En die vrouw heeft dat door. Maar het toppunt van ongehoorzaamheid aan Gods woord is natuurlijk dat je niet gelooft. Dus die twee kun je hierin meenemen. Nou, kijk wat vers 1 van dat gedeelte zegt. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Natuurlijk staat de Heere God op de eerste plaats. Zo zou het moeten zijn, hè, in het leven van de gelovige. Dus ook als het in het leven van de gelovige vrouw. De Heere God staat op de eerste plaats. Maar zolang je man geen dingen van jou vraagt die tegen Gods woord ingaan, en dan denk ik aan teksten als Handelingen 4 vers 19, Handelingen 5 vers 29, dien dan je man, wees hem onderdanig. Dat is wat de schrift vraagt. En dat betekent niet dat je nooit wat mag zeggen. Dat je altijd maar moet zwijgen. Maar ga niet met hem strijden. Ga niet jouw gelijk willen bewijzen. He, want dat is dus wat daar staat. Dat zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Maak er geen strijd van. Als hij het niet wil, weet je, dan is het zo. Je hoort je man onderdanig te zijn. Dat is wat de Heere wil. Zelfs in het geval van, ja, dat de man niet gehoorzaam is aan het woord. Laat door je wandel het getuigenis van de Heere zien. Lees trouw je Bijbel. Wees de Heere trouw. Laat hem dat zien, dat je de Heere trouw bent. Maar ook dien je man trouw. En daarin onder andere, door tot de Heere uit te gaan buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Neem het maar, als hij je uitlacht. Neem het maar. Want op het moment dat je het lijden neemt, wat je onterecht aangedaan wordt, dat valt op. En dat is exact wat de Heere voor jou ondergaan is. Dat heeft hij voor jou gedaan. En bid de Heere om kracht, bid de Heere om wijsheid daarin. De andere situatie komt ook voor. Dat de man tot bekering is gekomen en een ongehoorzame vrouw of ongelovige vrouw heeft. En niet dat het voor de vrouw niet lastig is, begrijp me alsjeblieft goed, maar ik denk dat het voor die man misschien nog een stukje lastiger is. En waarom, dat zal ik uitleggen. Hij moet niet alleen het voorbeeld van de Heere laten zien, maar daar waar van de vrouw gevraagd wordt om zich te voegen naar de man, hoort de man leiding te geven. Wauw, dat is een opgave. Hij hoort leiding te geven aan zijn gezin. Ja, wat als die vrouw weigert, niet luistert? Nou, dan zegt 1 Korinthe 7 vers 12 en 13 dat als de ongelovige bij de gelovige wil blijven wonen, dat je elkaar niet moet verlaten. Nou, even voor de duidelijkheid, hè? Dit is geen pleidooi voor scheiding, want de Heere wil niet dat mensen uit elkaar gaan, de Heere wil niet dat mensen scheiden, maar de Heere geeft wel een uitzonderingssituatie, dat is als de ongelovige de gelovige verlaat. En dat kun je in die teksten die ik zojuist noemde, 1 Korinthe 7 vers 12 en 13, kun je dat terugvinden. Maar zo niet, ja, dan moet je dus bij elkaar blijven. Nou, dan heb je heel veel wijsheid nodig. Dan heb je heel veel wijsheid nodig om dus toch als man dan je leidende positie in te kunnen nemen. En daarbij het voorbeeld van de Heere na te jagen. Want ja, als jij gewoon recht in je gezicht nee krijgt en opstand en noem het maar op, blijf maar rustig. Dan heb je heel veel wijsheid nodig. Bid de Heere om die wijsheid. Bid de Heere om die wijsheid. Een mooi vers daarbij, laten we het lezen. Jacobus 1 vers 5. En dat geldt dus ook voor de zusters die dat meemaken. Mooi vers. Maar ook voor de broeders. Jacobus 1 vers 5. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft. En niet verwaakt, en zij zal hem gegeven worden. De Heere wil je de wijsheid geven. Bid erom. Zoek troost bij de woorden van de Heere. Zoek troost bij zijn belofte. In de eerste plaats mag je beseffen dat de pijn die ze jou aandoen, dat ze dat eigenlijk de Heere aandoen, want ze stoten zich aan het woord. Niet aan jou, aan het woord. Dan hebben we in 1 Petrus 2 vers 7 en 8 gelezen. In Lucas 10 komen we daar ook een mooie tekst tegen. Lucas 10, daar zendt de Heere 70 discipelen uit. En de Heere wist, op het moment dat hij die discipelen uitzond, dat het niet altijd makkelijk zou zijn. Want zegt hij in Lucas 10 vers 3, daar lees je dat hij uitsprak. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Zo, nou, vandaag de dag weten we heel goed wat wolven doen. Die richten zoveel mogelijk schade aan het liefst. Die verscheuren het liefst zoveel mogelijk. Dus ze zouden op tegenstand stuiten, dat mag duidelijk zijn. Maar kijk wat de Heere dan zegt in Lucas 10 vers 16. Lucas 10 vers 16. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. Dat is wat de Heer Jezus zei, hè? En wie mij verwerpt, zei de Heer Jezus, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Eigenlijk verwerpt iemand niet jouw woorden, als je het over Gods woord hebt. Maar op het moment dat ze dat dan verwerpen, verwerpen ze de Heere God, zijn woorden. Houd dat in gedachten. En heb juist daarom geduld. Ga in gebed, zodat de Heere ook deze persoon in een situatie kan brengen. Dat hij of zij hem wel wil gaan aannemen, want daar mag je voor bidden. In Psalm 27 lees je hoe David troost zocht bij de Heere. David voelde zich verlaten. En David had vele vijanden. En dan schrijft David in Psalm 27 vers 10 dat hij zelfs door zijn vader en moeder verlaten is. Psalm 27 vers 10. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar, komt dan een tweede deel van dat vers, maar de Heere zal mij aannemen. De Heere zal mij aannemen. Nou, ik besef dat deze psalm oud-testamentisch is. Maar je kunt dit zeker als geestelijke les ook op de gemeente vandaag de dag toepassen. Als je de Heere dient en je ouders verlaten je, of je vrienden verlaten je, of je man of vrouw verwijdert zich van je, of verlaat je zelfs, weet je, dan heb je de belofte, maar de Heere zal mij aannemen. En sterker nog, ik zei al, oud-testamentisch, als kind van God mag je weten dat de Heere jou aangenomen heeft. Kijk maar in Romeinen 8 vers 15. Romeinen 8 vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. He, doordat je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, heb je de Heilige Geest ontvangen. Daardoor ben je als kind van God aangenomen. Hij is je Vader, Hij wil voor je zorgen, onder alle omstandigheden. En dat mag je weten. Nou, we hebben gelezen hoe de Heer Jezus verlaten werd. Zelfs verlaten van de Vader. Het mooie is dat je als kind van God mag weten dat je nooit verlaten zal zijn. Je bent nooit alleen. We zagen eerder in 2 Timotheus 4 vers 16 hoe Paulus, en het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig wat ik dan nu zeg, maar door iedereen verlaten werd. Nee, ik zeg eerst, je wordt niet verlaten, maar Paulus werd door iedereen verlaten. Pak het vers er nog maar bij. 2 Timotheus 4 vers 16. En toch getuigde Paulus dat hij niet alleen was. Kijk maar in vers 17. 2 Timotheus 4 vers 17. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelfde zouden horen, en ik ben uit de muil des leeuws verlost. De Heere zal je nooit verlaten. Nou, en die belofte lezen we luid en duidelijk, zeg maar, in Hebreeën 13 vers 5 en 6. Hebreeën 13 vers 5 en 6. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Wees tevreden met de situatie zoals die is. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is een belofte van de Heere. Dat is een belofte van de Heere. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mijn mens zal doen. De Heere wil je helpen. Hij zal je niet verlaten. Maar ook, zoek de gemeenschap van broeders en zusters op. Zoek een bijbelgelovende gemeente op. De Heere God geeft broeders en zusters aan elkaar om er voor elkaar te zijn. 1 Korinthe 12, vers 26, is een mooi vers. Wat gaat over de gemeenschap binnen het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12, vers 26. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden al de leden mede. Nee, dat betekent niet dat die broeders en zusters dat probleem, zeg maar, hè, dat iemand zich zo tegenover jou opstelt, dat ze dat weg kunnen nemen. Maar ze kunnen wel een luisterend oor hebben. En wat nog veel belangrijker is, ze kunnen met je meebidden, ze kunnen voor je bidden. Ze kunnen bij de Heere gaan pleiten voor kracht voor jou, maar ook voor bekering van die ander. Maakt dat het altijd makkelijker? Nee, dat maakt het niet altijd makkelijker. En toch laat de Heere God in zijn woord zien dat alle dingen een doel hebben. En daarvoor zoeken we nog één voorbeeld op en dat doen we aan de hand van Psalm 105. In Genesis lees je over Jozef, maar hij komt in Psalm 105 ook voor. Jozef die had problemen met zijn familie. Hè? Zijn broers waren jaloers en verkochten hem daarom als slaaf naar Egypte. Jozef werd als slaaf naar Egypte verkocht en kwam daardoor ook in vervelende situaties. Hij zat lange tijd in de gevangenis. En juist over dat stukje dat hij in de gevangenis zat, lees je dan in Psalm 105 vers 19. Tot de tijd toe dat zijn woord, dat verwijst naar het feit dat de Heere Jozef de dromen van de schenker en de bakker bekend maakte. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. Jozef moest doorlouterd worden. Ja, en dat houdt eigenlijk niet meer en niet minder in dan hij moest leren te vertrouwen op de Heren. Vertrouwen in moeilijke omstandigheden. En ja, het feit is gewoon, als wij mensen in die situatie zitten, zien we vaak niet de uitkomst. We zien het niet. En toch mag je dan leren om tot hem uit te gaan, tot de Heere uit te gaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is wat Hebreeën 13 ons heeft laten zien. Hebreeën 13 vers 13. Nou vond Jozef herstel hier op aarde. Die belofte hebben we als gemeente, hebben we niet. In Hebreeën 13 vers 14. Hebben we dan ook gelezen dat we hier geen blijvende stad hebben. We zijn op reis naar een toekomstige stad. Maar daarin mag je juist wel alle hoop hebben. Je weet dat de toekomst van de Heere zal komen. Je weet, als je Gods woord leest, dat de Heere je niet zal verlaten. De zaligheid is voor een kind van God zekerheid. En dan mag je, als je zijn smaadheid gedragen hebt, zelfs uitzien naar loon en kroon. Een beloning van de Heer in de eeuwigheid. Waardoor je met hem zult regeren in zijn koninkrijk. In Lucas 6 vers 22. Lucas 6 vers 22. Daar zagen we reeds en we lezen het vers nog een keer. Het vers van zalig zijt gij. Lucas 6 vers 22. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Kijk dan eens in vers 23. Verblijd u in dien dag en zijt vrolijk. Want zie, uw loon is groot in de hemel, want hun vaders deden desgelijks de profeten. Verblijd u in dien dag en zijt vrolijk, want zie, uw loon is groot in de hemel. Dat is wat de Heere laat zien. De Heere zegt dat je loon groot zal zijn. En een van de kronen die hij uitdeelt, heeft te maken met lijden voor zijn naam. En in Openbaring 2 vers 10 kom je die kroon tegen. Je komt hem ook tegen in Jacobus 1 vers 12. Maar we lezen Openbaring 2 vers 10. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Als jij tot de Heere gaat buiten de legerplaats en zijn smaad hij draagt, is er daaraan gekoppeld die kroon des levens. Dus houd moed. Houd moed, want de Heere verlaat je niet. Hij is met je. En bedenk wat we in Hebreeën 13 vers 14 gelezen hebben. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Amen.